Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie, de derde voor het orgelfonds. Morgenavond is er gelegenheid tot muntuitgift in de consistorie. Donderdagavond vergadert de kerkraad om 19:30. Bezoek is welkom na 20:30. Vrijdag willen we het nieuwe seizoen openen in de kerk. We beginnen om 19:00. Na de opening hopen we elkaar weer te ontmoeten in het verenigingsgebouw. Zondag zal er voorbereiding op het heilig avondmaal worden gehouden, dat over 14 dagen zal worden bediend. En verder deel ik u mee dat ik als kandidaat ben voorgesteld in de gemeente Ameide in combinatie met Vianen. En dat ik met dominee Kempeniers op tweetal sta in Driebergen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heere. Dat Jacob zaad zijn grote naam vereer, ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mij verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellenden riep naar omhoog. Psalm 22, het 12e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen, Psalm 119, het 36e vers, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren en wat er verder volgt. Daarna openen wij Gods woord in het boek Genesis en lezen met elkaar hoofdstuk 37, de versen 12 tot en met 28. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 119, vers 36 en daarna lezen wij Genesis 37, de versen 12 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. en zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef, weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeders, en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron, en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoek gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders, geef mij toch te kennen waar ze weiden. Zo zeide die man, ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. En ze zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden, de een tot de ander, zie, daar komt de meeste dromer aan. Nu, kom dan, en laat ons hem doodslaan, en hem in een deze kuilen werpen. En we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien, wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat, en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werp hem in deze kuil die in de woestijn is, en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, en hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde, als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen ze Jozef zijn rok uit, den veelvervigen rok die hij aan had, en ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten ze neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broeders, wat gewin zal het zijn, dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt, en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen, en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven ze Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in de levensgeschiedenis van Stefanus, Handelingen 7, de versen 9 en 10. Een gedeelte van de reden die hij hield voor de Joodse raad, Handelingen 7, de versen 9 en 10. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En de patriarchen nijdig zijnde, verkochten Jozef om naar Egypte gebracht te worden. En God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypte, en hij stelde hem tot een overste over Egypte en zijn gehele huis. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen Heere hartelijk danken voor en met Bert-Jan en Nienke Westrink-Huiskamp, die verblijd werden met de geboorte van een gezonde zoon. Zijn doopnamen zijn Ben Bastiaan en zijn roepnaam is Sebas. Laat ons bidden en danken. Heere, zo brengt u ons in uw goedheid op deze rustdag weer samen, nadat de vakantieperiode voorbij is gegaan en wij hier weer mogen zijn. Sommigen zijn weggegaan, anderen zijn thuis gebleven. En u hebt het gegeven dat we op deze rustdag weer verenigd mogen zijn hier rondom uw woord, hier in dit kerkgebouw of als wij thuis ook mee mogen luisteren. En Heere, dan bidden wij u om uw zegen. Steeds weer hebben wij dat nodig als wij zondag aan zondag samenkomen. Ja, als gij ons samen roept. U hebt de deuren van uw huis weer geopend en uw woord ligt weer geopend voor ons. En we staan gereed om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt vanuit uw woord. En daarom bidden wij u, Heere, zou u ons alstublieft een zegen willen geven. O nee, we hebben dat niet verdiend. Want aan onze kant liggen altijd zonden en tekorten. Aan onze kant ligt altijd weer schuld, omdat wij dagelijks struikelen in vele zonden met woorden, werken en gedachten. En de spiegel van uw heilige wet is ook deze morgen weer ons voorgehouden. En u hebt ons hart gezien, van kinderen, jongeren en ouderen, toen de 10 heilige woorden aan ons werden voorgehouden. En Heer, u weet het. Wie er hier in uw huis zit of thuis meeluistert, met een gebroken en verslagen hart en die moet zeggen, o God, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar Heere, dat zulke zielen ook niet kunnen nalaten te roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan bent u zo groot van goedertierenheid en dat u antwoord zult geven bij degene die roepen uit de diepten van ellende. Al moeten ze soms een weg van diepe vernedering gaan, en we zullen deze morgen horen ook uit de levensgeschiedenis van Jozef, hoe hij zo diep werd vernederd voordat u hem zo uitermate ging verhogen. En daarin, Heere, zullen ook uw kinderen zich gaan herkennen, al zullen ze niet allemaal zo'n weg gaan als Jozef. Maar Heere, u laat het ook leren en u laat het ook verkondigen in het leven van uw kerk. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat de Heere u te zijne tijd zal verhogen. En is dat niet de weg die u gaat met een zondaar? In het zalig maken van een zondaar en gaat u een ziel vernederen, ontdekken, afsnijden wat geen Christus is en wat geen grond is voor de eeuwigheid. En Heere, dan kunnen dat onbegrepen wegen zijn. Maar Heere, als u een mensenkind op deze wijze vernedert, dan is het altijd met dat rijke, hoge doel. Opdat u een zondaar gaat verhogen. Dat is bekleden met de klederen des heils. En gaat verzekeren van hun aandeel in Christus. En dat u gaat laten weten dat hun zonden in een weg van recht verzoend is. Weggedragen is. En dat er geopende toegang geopend is tot de troon der genade. O Heere, gedenk degene die in een vernederende weg gekomen zijn. O, u zult er toch voor zorgen dat ze in die vernedering niet zullen omkomen, want u houdt ze staande in de strijd. En dat het wel eens mag zijn wie mij veracht. God wou mij niet verachten. En wat een wonder als dat weer eens ondervonden mag worden. Ook in de strijd van het leven van uw kinderen, als ze ook moeten sterven aan de zonde, en dat u soms met moeilijke kruis- en drukwegen komt en verdrukking zendt, en dat er opnieuw vernedering komt, maar het is altijd tot verhoging. En we zullen deze morgen gaan horen dat degenen die in zulke wegen worden geleid, geen vreemde weg zullen gaan, want de Heer Jezus Christus is op het allerdiepst vernederd. Maar niet in die vernedering gebleven, maar uitermate verhoogd. En nu bent u aan de rechterhand des Vaders, o Heer Jezus Christus. En u hebt alle macht in hemel en op aarde. En vanaf die plaats zendt gij uw woord, zendt gij uw knechten. Vanaf die plaats schenkt gij de dierbare werkingen van uw Heilige Geest. Vanaf die plaats bent u nog bezig met het zalig maken van zondaren, want u hebt nog schapen die van de stal niet zijn. En die moeten ook behouden worden. Die moeten ook geroepen en getrokken worden. Die liggen onder het zegel der verkiezing. En het zal gebeuren, Heer. Zij zullen uw stem gaan horen. En zullen het wonder gaan beleven. Er is één herder en één kudde. Ja, Heer, vanaf die plaats regeert gij uw kerk. Onderhoudt gij uw kerk. Beschermt gij uw kerk. En dat doet u met gevouwen handen. Op grond van uw offer. Want u staat daar aan de rechterhand des Vaders. Als het lam staande als geslacht. In uw eeuwige overwinning. En Heere, u hebt de enige pleitgrond. Waarop de Vader u hoort. Uw bloed en uw gerechtigheid. Die zijn de losprijs en anders geen. O Heer, u leeft om altijd voor uw kerk te bidden. En daarom gaat het dwars door de moeite, het verdriet, de aanvechtingen, de verdrukkingen en de vervolgingen. Toch goed met uw kerk, want u bent het hoofd van uw kerk. En dat we zo ook samen mogen zijn, dat we niet te veel op de omstandigheden zouden zien, waarin we verkeren kunnen. Wat kan dat veel zijn, Heere, maar dat we op u de Heere mogen zien, die volleinde des geloofs. O Heere, zou u dan in ons midden willen zijn? En zou u het woord van deze morgen willen zegenen tot bekering van onbekeerde zondaren, tot vertroosting en onderwijs van uw levend gemaakte kerk. Zie zo in gunst op ons van boven. We dragen elkaar ook aan u op, Heere, met alle zorgen en noden die er in het midden van de gemeente zijn. En die zijn er, Heere, velen, u weet het, ziekte, moeite, verdriet, spanningen. Ach, Heer, u weet al die dingen. Zorgen als het gaat om de psyche van een mens. Hoe donker kan het soms wezen. Maar we mogen het alles in uw hand leggen. Gedenk degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Heere, wilt u vertroosten in het verdriet? Afgelopen maandag was het nog zo. Dat we stonden bij het open graf van onze oude broeder Westerink. U hebt hem uit dit leven weggenomen. En nogmaals dragen wij de familie hartelijk aan u op. Wilt u ze gedenken, Heere, met allen die in rauwe verdriet gekomen zijn. De zieken dragen wij hartelijk aan u ook de ernstig zieken. O Heere, dat al die moeilijke wegen aan u mogen verbinden. Ook als er spanningen zijn, zorgen zijn in de kring van het gezin, in de kring van de familie. Misschien wel op ons werk. Heer, u weet al die dingen. O, dat het ons niet zal hinderen om te luisteren naar uw woord en getuigenis deze morgen. En te midden van al die moeite en tegenspoed schenkt u ook zoveel zegeningen. Dan is het toch waar, Heere. U overlaat ons, dag aan dag, met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? Geeft ons een dankbaar hart, Heere. En steeds weer een open oog, dat alle zegeningen die we elke dag van u krijgen niet gewoon zijn. Maar dat het genadegaven zijn van u. En soms is dat zo heel kennelijk, zo heel bijzonder. En dan denken wij aan Bert-Jan en Nienke Westerink, die hun eerste kind uit uw hand hebben ontvangen. O Heere, wat een wonder toch. Ja, dan staat het verstand vol eerbied stil, als we dat wonder uit uw hand mogen ontvangen. En tegelijkertijd hebt u ook een opgave gegeven om dit kind, de kleine Sebas, op te voeden in de vreze des Heeren. En Heere, hoe zullen deze ouders dat kunnen? Daar hebben ze zelf geen kracht en wijsheid voor, maar dat het uit mag drijven tot u. En wilt u ze dan helpen, Heere? En dat dit kind door u opgezocht mag worden. Dat dit kind wederom geboren mag worden. Wat zal dat een wonder zijn? Breid dan uw vleugelen uit over dit gezin. En wilt u de ware dankbaarheid ook geven, ook bij de grootouders. Ook als ze voor het eerst opa en oma zijn geworden. Bijzonder is dat, Heere. En zoudt u ook werkzaamheden willen geven aan de troon der genade, ook voor dit kleinkind. Zo wacht het alles op uw zegen, Heere. Gedenk ons zo, als we samen zijn. En wilt u het woord tot een kracht Gods maken. En alles wat ons kan hinderen wegnemen, ook de Satan die elke keer weer komt, om uw knechten en degene die naar uw woord luisteren aan te vechten en op andere gedachten te brengen. Maar u staat erboven, Heere. Geeft ons zo een goed uur in uw huis, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. kamer van de prediking willen wij samen zingen op Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89 vers 9 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in het aloude catechisatieboekje van Abraham Hellebroek vinden wij deze vraag: waarin moet de middelaar gekend worden? Dat wil eigenlijk zeggen, welke bevindelijke geloofskennis heb ik persoonlijk nodig om getroost te kunnen leven en ook getroost te kunnen sterven, om zalig te kunnen worden? Is dat ook voor u en voor jou al de grote levensvraag geworden? Hebt u die vraag in de achterliggende periode, dat we toch wat meer tijd en rust mochten krijgen, overdacht? Is er ook in je ziel een hartelijke begeerte gekomen om de Heer Jezus Christus te leren kennen, omdat je gehoord hebt door de prediking van het woord dat u hem nodig hebt om behouden te kunnen worden? O, als de Heer je een leerling maakt op de school van vrije genade, dan ga je hem leren kennen en je raakt er nooit in uitgeleerd. En een van de onmisbare lessen die Gods kinderen leren op de school van vrije genade, en dat zijn de staten van Christus, de staat van zijn vernedering en de staat van zijn verhoging, daar wijst Hellebroek ook op. Want Christus heeft zichzelf zo diep vernederd, gemeente, dat hij in de kribbe wilde neerliggen en dat zijn weg van de kribbe liep naar het kruis. Dat hij zelfs wilde nederdalen ter helle om in 3 uren te ervaren wat het is om eeuwig in de rampzaligheid te zijn. En dat in plaats van een zondaar, in plaats van zijn kerk. En dat de Heer Jezus Christus in die diepe vernedering niet gebleven is, maar dat zijn Vader hem daarna uitermate verhoogd heeft. Waarom? Om die zaligheid die hij zo duur verworven heeft, te gaan toepassen. Daarom kun je nog zalig worden. Hij is opgewekt uit het graf, uit de dood. En God de Vader heeft hem opgenomen in heerlijkheid en heeft daar de hoogste plaats gekregen aan de rechterhand van zijn Vader. Om vanuit die plaats nog steeds zondaren te trekken uit de duisternis tot het wonderbare en heerlijk licht. Om vanuit die plaats zijn hemelse gaven uit te gieten in zijn kerk. O, welk een dierbare weg is de weg van Jezus, vernedering en verhoging. En weet u wat nu zo rijk is aan het woord van God? En dat de Heer het in zijn goedheid en in voorzienigheid zo heeft geleid dat in bepaalde personen in de Heilige Schrift iets van die vernedering en iets van die verhoging gaat schitteren. En een van die Bijbelheiligen waarin dat heel duidelijk naar voren komt en dat ook heel duidelijk beschreven staat in het woord, is Jozef, waar Stefanus de Joodse raad op gaat wijzen. En met dat gedeelte van zijn prediking willen wij dan deze morgen stilstaan. En we schrijven als thema boven de prediking Stefanus' prediking over Jozefs vernedering en verhoging. Stefanus' prediking over Jozefs vernedering en verhoging. 3 gedachten. We staan allereerst stil bij de oorzaak van die vernedering. Kijkt u maar in vers 9a. En de patriarchen nijdig zijnde verkochte Jozef om naar Egypte gebracht te worden. In de 2e plaats staan we stil bij de versterking in Jozefs vernedering. Vers 9b en 10a. En God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En in de 3e plaats staan we stil bij de verhoging na Jozefs vernedering. Vers 10b. En hij gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypte. En hij stelde hem tot een overste over Egypte en zijn gehele huis. Stefanus' prediking over Jozefs vernedering en verhoging. Ten eerste de oorzaak van Jozefs vernedering. Ten tweede de versterking in Jozefs vernedering. En ten derde de verhoging na Jozefs vernedering. Ja, Stefanus staat nog steeds voor de Joodse raadgemeente. Hoe was hij daar gekomen? Het is natuurlijk al een tijdje geleden dat de levensgeschiedenis voor Stefanus voor ons open lag, hier in Gods huis. We hebben gehoord dat hij op verschillende plaatsen als een bijzondere taak na zijn diakenambt heeft gepredikt in de stad Jeruzalem, niet alleen in de gemeente Gods, maar hij werd ook uitgenodigd in verschillende synagogen die er waren. En toen de Joodse leidslieden en de rabbies in de gaten kregen wat Stefanus predikte, toen kregen ze steeds meer vragen en een aversie tegen de prediking van Stefanus. Oh ja, ze hoorden Stefanus al prediken uit de wetten van Mozes. En ze hoorden Stefanus al prediken over de tempeldienst, maar zo heel anders als zij dat deden. Want wat deed Stefanus, zo hebben wij gehoord, hij paste heel die wetten van Mozes en die ceremoniële eredienst toe op Christus. En zei steeds weer, alles is in Christus vervuld. En daarom moeten wij niet denken dat we door het houden van de wet zalig worden. Daarom moeten we ook niet denken dat de zaligheid ligt in heel die eredienst. Die ligt alleen in Christus. Maar oh, wat viel die boodschap verkeerd in het vlees. En dat is vandaag niet anders, gemeente, want als een mensenkind gaat leren dat de zaligheid enkel en alleen in Christus ligt en je moet alles van jezelf verliezen, dan kan dat soms een verzet en vijandschap oproepen in je ziel. En de Heer alleen kan dat wegnemen. O, toen de Joodse leiders hoorden hoe Stefanus predikte, toen werd hun hart vervuld met boosheid en nijdigheid. Ze noemden de preken van Stefanus godslastering. Ze meenden dat Stefanus geen eerbied had voor de heilige eredienst in de tempel. En dat leidde tot een arrestatie. Vandaar dat wij Stefanus vinden voor de Joodse raad. O, wat zijn er valse beschuldigingen op Stefanus afgekomen en over hem uitgegoten. Totdat de hoge priester opstond en hem die ene korte vraag stelde, zijn dan deze dingen al zo? En toen kreeg Stefanus van de Heilige Geest gelegenheid om zich nog eenmaal te verantwoorden voor de Joodse raad. O, wat heeft hij dat mogen doen, vol van geloof en vol van genade en vol van de Heilige Geest. Wat heeft hij dat mogen doen, terwijl hij ervaarde dat God aan zijn zijde was. En het werd zichtbaar daar voor de Joodse raad, want we hebben gehoord dat zijn aangezicht werd als het aangezicht van een engel. Er lag een glans over zijn gezicht, toen hij opnieuw vanuit de wetten van Mozes en vanuit de eredienst Christus mocht verkondigen als de enige weg tot zaligheid. En terwijl hij zo aan het preken was, kon je in de prediking van Stefanus merken dat hij helemaal niet negatief stond tegenover de wetten van Mozes en tegenover de eredienst in de tempel. Maar hij had ze lief en hij had grote eerbied. En ook nu wilde hij weer benadrukken bij de broeders na zijn vlees die daar zaten voor hem. De zaligheid ligt alleen in Christus, die de grote vervuller is van de oud-testamentische eredienst. En hoe deed Stefanus dat? Hij heeft de Joodse raad allereerst gewezen op hun vader Abraham, hoe die getrokken werd uit Ur der Chaldeeën, en hoe hij zonder wetten van Mozes en zonder tabernakel toch zalig geworden is door het geloof in Christus, die hij van verre heeft gezien en omhelst en geloofd. En toen heeft Stefanus gewezen op een ander belangrijk ritueel, wat ook zo hoog aangeschreven stond bij de Joden, namelijk het verbond der besnijdenis. Maar ook heel nadrukkelijk heeft hij gezegd, daarin, in dat teken op zich ligt de zaligheid niet. Nee, het gaat om de betekenis, het bloed van Christus. En wanneer Stefanus dat aan de orde gesteld heeft, mag hij verder gaan met zijn prediking. En dan gaat hij zelfs de Joodse raad erop wijzen dat een mens zalig kan worden en dat God met een zondaar kan zijn, zelfs buiten het beloofde land. Zelfs in Egypteland. Waar zelfs ook geen wetten van Mozes waren, waar ook geen tabernakel was, wat zelfs het beloofde land zelf niet was. En ook daar kon de Heere met een zondaar zijn, en ook daar kon hij een zondaar zalig maken. En wie was nu de eerste die in dat vreemde land Egypte terechtgekomen is? Nou, Jozef. de 11e zoon van Jacob. Maar hoe is die jongen van 17 jaar daar toch terechtgekomen? Stefanus laat het duidelijk horen in vers 9. En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef om naar Egypte gebracht te worden. Stefanus gebruikt hier het woord patriarchen, dat betekent aartsvaders. En in het vorige vers heeft hij dat woord ook al gebruikt en heeft hij daar ook het getal 12 bij gebruikt. Daarom kunnen wij eruit opmaken dat hij met die patriarchen de zonen van Jacob bedoelt. En die hebben hem verkocht aan de Midianieten, die op weg waren om handel te drijven in Egypte. Maar waarom toch? Wat dreef die broers van Jozef toch om hun broer Jozef te verkopen? Nou, zegt Stefanus, ze waren nijdig. En het Griekse woord wat hij gebruikt, dat roept het beeld op van een vuur dat ontstoken is. Het is ook afgeleid van een stamwoord dat vuur betekent. In het hart van de broers van Jozef brandde een vuur van haat en boosheid. Ja, hun harten kookten van woede. Maar waarom dan toch? Gods woord wijst ons drie oorzaken aan. Waarom dat zij zo brandden van haat tegen hun jongere broer Jozef? Ze hadden allereerst gemerkt dat hun vader Jozef meer lief had dan henzelf, althans, dat dachten ze. Jozef was de lieveling van vader Jacob, omdat hij de oudste zoon van Rachel was. En die liefde werd nog eens onderstreept en bevestigd toen Jozef als enige in dat gezin zo'n prachtig kledingstuk kreeg, weet je wel. Die veelkleurige rok, hè? Die veelvervige rok, zoals het in de Bijbel staat. Een prachtige mantel die bestond uit allerlei mooie kleuren. O, wat werden die broers van Jozef jaloers op hem. Ze misgunden hem dat prachtige kledingstuk. O ja, het was erg onverstandig van vader Jacob om dat te doen. Dat was echt verkeerd, dat kunnen we in dit kind van God niet goedkeuren. Ouders moeten al hun kinderen evenveel liefde geven en nooit de ene boven de andere voortrekken, ook als je bij de ene godsvrucht bemerkt en bij de andere niet. Evenwel was de haat die de broers van Jozef kregen daardoor ook niet goed te praten. O, zij hadden de zwakheid van hun vader met de mantel der liefde moeten bedekken, dat hoort bij het 5e gebod. Want ze kwamen toch niet tekort bij vader Jacob? Het was toch goed in het tentenkamp van hun vader en toch ontvlamde in hun hart een vuur van haat tegen Jozef. Dat is het eerste. En de tweede oorzaak werd versterkt toen zij merkte dat Jozef zondige daden en zondige woorden tegen zijn vader vertelde. Nee, dat deed Jozef niet om een verklikker te zijn. Maar Jozef kende al heel vroeg in zijn leven de ware godsvrucht. En dat lag heel teer in het hart van Jozef. En gemeente, als de vrees des Heren in beoefening is, als het teer ligt in je hart, dan kan er geen zonde mee door, hoor. Ook niet de zonden van degene die zo in je nabijheid leven. Zonden bij degene die je zo lief heeft. En Jozef had zijn broers lief. Hij gaat ze straks opzoeken. En als hij dan merkte dat zijn broers zondige dingen deden, dan deed hem dat zo verdriet. En als jonge jongen wilde daar toch over spreken. En ongetwijfeld heeft hij ook zijn knieën gebogen en heeft hij tegen de Heere verteld. Maar hij wist ook dat zijn vader God vreesde. En hij wilde er bij tijd ook met zijn vader over spreken, omdat het hem zo'n pijn deed. Maar het viel bij die broers verkeerd. Zij zagen hem als een verspieder. En ze verstonden niet dat Jozef met zijn vader sprak uit liefde. Nochtans kookten hun harten van woede over al dat geklik. En dan de derde oorzaak, en dat is misschien wel de voornaamste. Van hun haat tegen Jozef, want in Gods ondoorgrondelijke wijsheid en voorzienigheid gaf hij deze jonge jongen twee hele bijzondere dromen van die schoven, van die zon, maan en sterren. En in heel die dromen komt heel duidelijk naar voren dat dat er een moment gaat aanbreken dat Jozef als het ware een soort regeerder koning zal zijn en dat al die zonen, al die broers zouden knielen voor hem, zelfs zijn vader en zijn moeder. O, toen zijn broers dat hem hoorden vertellen, toen haten ze hem nog te meer, zo staat er in Genesis 37 vers 5. Nooit, o nooit zouden ze buigen voor die vrome kleine broer van hen. Wat denkt hij wel? Kijk gemeente, dat zijn nou de oorzaken van de bruisende haat in het hart van die broers tegen Jozef. En toen vader Jacob op een dag tegen Jozef zei, Jozef, ga je broers eens opzoeken. Ga eens vragen hoe het met hen is. Vraag eens naar hun welstand. Ging hij gehoorzaam? En heeft hij zijn broers gevonden? En waar liep dat op uit? Ze hebben hem uiteindelijk verkocht voor 20 zilverlingen naar Egypte. Wat een vernedering voor Jozef. Liggen hier geestelijke lessen opgesloten? Ik dacht het wel, gemeente. En de eerste les die ik u wil prediken vanmorgen is dat de Heere soms zijn kinderen in onbegrepen wegen leidt. Jozef kon ook echt niet begrijpen dat hij al op jonge leeftijd zomaar door zijn eigen broers werd verkocht naar Egypte. Wat moet dat jonge hart van die jongen toch vervuld zijn geraakt met duizenden waarom vragen? Die jongen kon ook niet begrijpen, is dit nu Gods weg met mij? Wat een smart voor die jongen om in die kuil te zitten. Wat een smart om door je eigen broers genadeloos verkocht te worden aan vijanden, onbekende mensen naar een vergelegen land. O, Jozef kon wel zingen in die put, veel wedervaardig heen, veel rampen zijn des vromen lot. Nee, toen kon Jozef echt niet bekijken dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En is dat in het leven van de ware gelovigen ook dikwijls niet zo? Dat ze in onbegrepen wegen komen. Dat er momenten in hun leven komen dat alles tegen schijnt te zitten. En worden zij ook bij tijden niet door Gods krachtige hand vernederd? En toch... toch gaan ze geen vreemde weg. Want wie heeft de allerdiepste weg van vernedering gekend, gemeente? Is dat niet de Heer Jezus Christus geweest, van wie Jozef zo helder een type is in het Oude Testament? Maar als wij vanmorgen willen overdenken dat Christus zo diep werd vernederd, dan liggen daar ook oorzaken. Zoals er ook oorzaken lagen waarom Jozef werd vernederd. Wat was dat ook alweer? Nou, die nijdigheid die bovenkwam in het hart van die broers. Aan de vernedering van Jozef, gemeente. En dan moet u goed luisteren wat ik zeg. Aan de vernedering van Jozef lagen de zonden van zijn broers ten grondslag. Spreek je al een beetje mee met me? Wat heeft Christus in de vernedering gebracht? Zijn het niet de zonden van zijn kerk? Heeft het je hart wel eens verbroken? Hebt u Christus wel eens zien liggen in de kribbe van Bethlehem? Beladen met uw schuld. Heb je Christus wel eens zien gaan door de prediking van het woord op weg naar Golgotha, dragende uw zondepak? Hebt u in uw leven verstaan dat de doornen van de doornenkroon en de geesels die zijn rug hebben opengeslagen en de spijkers die zijn handen en voeten hebben doorboord, uw zonden zijn? Wat een vernedering. Wat een vernedering voor Christus. Daar lagen nou de zonden van zijn kerk ten grondslag. want God de Vader heeft alle zonden op hem doen aankomen. Ik hoop er vanavond nog meer van te mogen zeggen. Dat bracht hem in de vernedering. En nou het wonder der genade. Christus is er niet voor weggevlucht, maar hij heeft vrijwillig gebogen onder het recht van zijn Vader. Toen zijn Vader al die zonden op hem heeft gelegd en die zonden hem als het ware voordreven tot de kruisdood. Want de Heer Jezus Christus heeft zich in de stilte van de eeuwigheid aangeboden aan zijn Vader om een borg te zijn, om een middelaar te zijn, om een verloren zondaar zalig te maken. En hij heeft die ontelbare scharen aanvaard van zijn Vader, maar hij aanvaarde niet alleen die mensen, maar met die mensen ook hun schuld. En hij nam hun schuld niet alleen over, gemeente, maar hij betaalde ook daadwerkelijk die schuld met zijn bloed. En daarom moest hij die weg van de allerdiepste vernedering gaan. En het wonder is dit, dat hij in die weg, en ik kan het niet met woorden omschrijven hoe diep die weg geweest is, dat hij in die weg van vernedering toch niet is omgekomen. Want zijn Vader heeft hem versterkt. Zijn Godheid heeft hem gesterkt. In deze allerdiepste smaad en angsten der hel, zoals ook Jozef werd versterkt in de weg van zijn vernedering, onze tweede gedachte. Ja, toen vader Jacob zijn zoon Jozef de opdracht gaf om zijn broers op te zoeken, begon feitelijk de weg van Jozefs vernedering. Want toen zijn broers hem aanzagen komen, zo hebben wij samen gelezen, sloegen zij een listige raad tegen hem om hem te doden. Maar het gebeurde niet. O, als je die geschiedenis op je in laat werken, gemeente, dan kom je altijd weer bij dat bekende psalmvers terecht. Heilig zijn, o God, uw wegen. Want Jozef mocht niet sterven. En al waren de motieven bij de oudste boer Ruben verkeerd, en toch was het Gods leiding dat Ruben het kon voorkomen dat Jozef werd gedood. Maar ze wierpen hem wel in die diepe put, jongens en meisjes, waar Jozef niet uit kon komen. En we kunnen uit de Bijbel opmaken dat Jozef toen zo ontzaglijk gehuild heeft en geroepen heeft en geschreeuwd heeft. Laat me toch los, laat me toch naar mijn vader weer gaan. Maar nee, genadeloos wierpen ze hem in die put. En ik kan me best voorstellen, toen na verloop van tijd die broers er over die rand van die put keken en ze Jozef uit die put haalden, dat er een golf van blijdschap door het hart van Jozef is gegaan. Nu word ik toch nog bevrijd. Maar het was niet tot verlossing. Het was tot meerdere vernedering, want ze verkochten hem naar Egypte. En we kennen de geschiedenis. Hij kwam terecht in het huis van Potifar. En aanvankelijk mocht het daar zo goed gaan, dat ze de Heere zelfs het huis van Potifar zegende. En toch kwam hij nog dieper in de vernedering. Want hij werd vals beschuldigd vanwege de overtredingen tegen het zevende gebod. Hij kwam in de gevangenis terecht. Wat een vernedering voor de jonge Jozef. Het ging steeds dieper met hem. En Gods leiding werd steeds onbegrijpelijker. Maar gemeente, is Jozef nu omgekomen in deze weg van vernedering? Nee toch? Was het nu echt onmogelijk dat de Heere om kon zien naar een mensenkind die nog nooit van de wetten van Mozes gehoord had, die nog nooit in een tabernakel geweest was, die zelfs niet in het beloofde land woonde, maar ver in Egypte was, en dat de Heer aan hem kon gedenken, hem kon beschermen, hem kon vertroosten, ja zelfs hem kon verlossen? Volgens de Joodse raad had dat nooit gekund. Maar Stefanus mag erop wijzen, het kan wel. De Heere kan zelfs een mensenkind genade bewijzen op een plaats waar niets van de ware godsdienst te vinden is. Kijk maar naar Jozef, want aan het einde van vers 9 staan die diepe, rijke, troostrijke woordjes. God was met hem. En daarom heeft Jozef in die onbegrepen weg van vernedering ervaren dat de Heer hem steeds weer verlost uit alle verdrukkingen. Het kwam in dood dan al openbaar. Wilde zijn broers hem aanvankelijk doden? Het gebeurde niet, want God was met Jozef. Wilde ze hem in die kuil laten zitten? Het gebeurde niet, want de Heere wilde Jozef in Egypte hebben. En toen Jozef in het huis van Potifar terechtkwam, was de Heere ook zo kennelijk met hem. Ik lees in Genesis 39, vers 2 tot en met 4 het volgende. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij was in het huis van zijn Heere de Egyptenaar. Als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was, dus het kwam zelfs openbaar, die heidense Potifar heeft het gemerkt, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had en gaf het in zijn hand. Wat moet dat een vertroosting geweest zijn, gemeente, voor Jozef in die onbegrepen weg. En toen Jozef later nog meer vernederd werd en ik kwam onschuldig in de gevangenis terecht, wat staat er dan in Gods woord? 39 vers 21. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van de gevangenis. Zie, daarom is Jozef niet omgekomen, in al die verdrukkingen niet, want de Heere was met hem. En dan schrijven onze kanttekeningen zo prachtig, zo diep, zo troostvol. De Heere was met hem in zijn bijzondere gunst, in zijn genade, in zijn zegening. O gemeente, dan kun je overal zijn, zelfs in de diepe vernedering. En die nabijheid van de Heere heeft Jozef niet alleen ervaren in het tijdelijke leven, dat het voorspoedig mocht gaan, bijvoorbeeld in het huis van Potifar, maar vooral in zijn geestelijke leven. Jozef heeft in de vernedering ervaren dat zijn verbondsgod in gunst en genade op hem neerzag. Hij ervaarde net als zijn grootvader Abraham, juist in de grootste beproevingen, de Heere is mijn schild en de Heere is mijn loon alleen. Ja, Jozef mocht beoefenen daar in Egypte, al moest hij vernederd worden onder de krachtige hand Gods, om nu alleen maar te leunen en te steunen op wat God gesproken had. En dat is een oefening, gemeente. Want we zien zo snel op de omstandigheden. En we kunnen zo snel in de moedeloosheid terechtkomen van alles wat een mensenkind kan overkomen. Maar om nou door het geloof in de vernedering geoefend te worden, om alleen maar te leunen op het woord wat God gesproken heeft. En dat heeft de Heer Jozef geleerd in de vernedering. En toen hij het leren mocht, was het voor hem weer een bewijs. Want God was aan mijn zij. En waar moest Jozef bij leren leven? In de vernedering. Bij die dromen. Dat de vernedering heen gaat naar de verhoging. En dat de ellende heen gaat naar de verlossing. U kunt het vinden in Psalm 105. Vers 19. Tot de tijd dat zijn woord kwam. Met andere woorden, tot dat moment dat Jozef daadwerkelijk verhoogd werd en die dromen in vervulling ging. Tot dat moment heeft hem de rede des Heren doorlouterd. Dat wil heel eenvoudig zeggen, moest Jozef alles kwijtraken om dat onfeilbare woord van God alleen over te houden en zich door het geloof daar alleen aan vast te klampen. O, wat een oefening is dat, kind des Heren, in uw leven. Steeds weer komt er iets wat ertussen zit en dat in de weg staat. Maar als de Heer je nou gaat vernederen, in wat voor weg, gaat hij je toch leren om alleen dat gesproken woord over te houden. En weet u, als u alleen het gesproken woord, wat God tot je ziel gesproken heeft, mag overhouden, Dan kun je misschien nog midden in de vernedering zitten. Kun je misschien nog midden in de beproevingen zitten. Maar dan mag je als het ware overal bovenuit getild worden en zeggen, Heer, het komt toch goed, omdat u het gesproken hebt. O, het zijn dikwijls momentjes. Want even later kun je weer midden in de omstandigheden zitten en komt alles weer als een golf op je af. En toch geeft de Heer het in de beproevingen, in de vernedering, het hoofd omhoog te heffen. En dat er momenten zijn en toch komt het goed, Heer. Ja, dat is de kerk des Heren niet vreemd. Dat de Heer zijn kerk steeds weer verlost uit alle verdrukkingen. Zojuist citeerde ik Psalm 34... vers 9. Veel wederwaardig heen. Veel rampen zijn des vromen lot. Ja, hoe waar is dat? Maar ook dit. Want er staat geen punt in die psalm. Het gaat verder. Maar uit die allen redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Kom, kind des Heer, in de beproeving. Kun je daarvan getuigen? Nee, het valt niet mee als de Heer je gaat vernederen. Onder zijn krachtige hand. Het valt niet mee als de Heer je leidt in moeilijke, onbegrepen wegen. Maar de Heer wil dat kruisdragen gebruiken. Om je aan hem te verbinden. Om juist in dat kruisdragen te leren wat genade is. En dat je aan de genade van God echt genoeg hebt. Heeft Paulus dat ook niet ervaren in zijn leven? Toen hij helemaal vastliep met die scherpe doren in zijn vlees. Wat heeft hij geroepen? Wat heeft hij gebeden? Wat heeft hij geworsteld of de Heer dat weg wilde nemen? Wat zei de Heer? Paulus, ik acht het goed voor je dat ik het laat zitten. Zolang als ik het wil. Maar zolang je met die doren in dat vlees, in die verdrukking, in die tegenspoed moet voortleven, zal ik je genoeg genade geven om het te kunnen dragen. Ziet u wel, gemeente, dat het toch waar is? God was met hem en verlost hem uit al zijn verdrukkingen. Maar hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan God nu met zijn volk zijn? Hoe kan Stefanus dat nou zo rijk en vrijmoedig met volle zekerheid getuigen? God was met hem. O gemeente, dan hoor ik in die laatste woordjes van vers 9 een rijke echo klinken. Van woorden die de Heer al eerder gesproken heeft in de schriften. Dan hoor ik daar de echo van Jesaja 7 vers 14. Dan hoor ik daar de echo van Matthäus 1 vers 23. Dan hoor ik in die laatste woorden een dierbare naam klinken. Die zo dierbaar wordt voor allen die God leren vrezen. Ziet, een maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. Hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Kom gemeente. Zeg het nou eens, is deze naam al een wonder voor je geworden? Is de diepe betekenis van de naam Emmanuel al toegepast in uw hart en leven? O, die naam Emmanuel wordt zo'n wonder voor een zondaar die zijn afstand tussen God en zijn ziel gaat inleven. Die naam wordt zo'n wonder voor een mensenkind die door de prediking, de ontdekkende prediking van de wet, iets gaat verstaan door mijn zonde, heb ik God tegen. Die naam wordt zo'n wonder voor een mensenkind die ervaren gaat mijn zonden maken, een scheiding tussen God en mijn ziel, zodat het nooit waar kan zijn, God met mij. O, die naam wordt zo'n wonder als ik horen moet wat ik verdiend heb vanwege mijn zonde. En dat de Heer mij zelfs moet wegwerpen van voor zijn aangezicht. En dat ik maar één plaats verdiend heb. Dat is de plaats zo ver mogelijk bij God vandaan. Waar ik alleen moet inleven wat Gods toren over de zonde is. Dat ik de eeuwige rampzaligheid heb verdiend. O, die naam wordt zo'n wonder als de Heer mij geestelijk gaat vernederen voor zijn aangezicht. En ik alles moet kwijtraken en alles wordt afgesneden wat geen grond is voor de eeuwigheid. Want deze naam, Emmanuel, die spreekt van Christus, die in de allerdiepste vernedering gekomen is, om juist datgene, en wat zo in de weg kan staan tussen God en mijn ziel, weg te nemen. Ja, om alles weg te nemen. Om met zijn bloed een verse en levende weg te banen tot de genadetroon van God, om waar te maken Emmanuel, God met ons. En toen Christus dit ging verwerven, de verzoening door voldoening, kwam hij op die smartelijke en smadelijke lijdensweg niet om. Want steeds weer werd hij versterkt. Denk eens aan de zware verzoeking in de woestijn. Toen hij al 40 dagen niets gegeten en gedronken had. En dat hij ook in zichzelf een zwak schepsel was. Want hij was echt mens, gemeente. Hij was geen bijzonder mens. Hij was een mens gezonden in gelijkheid van ons zondige vlees. Zo zwak in zichzelf. Sterfelijk. En dan komt de Satan. Met 3 zware verzoekingen. Maar hij werd erin gesterkt omdat hij God was. En toen de Satan hem moest loslaten, zijn de engelen gekomen om hem te dienen in de woestijn. Wat een versterking moet dat geweest zijn op die zware weg. En wat dacht u van de berg der verheerlijking toen hij daar met Mozes en Elia stond? En zij gingen niet spreken over de weg van zijn verhoging, maar allereerst over de weg van zijn vernedering. Hij was daar ook als mens. En het zou zo verder kunnen gaan. Hij had zo kunnen opvaren naar de hemel. Maar het kon niet. Want hij moest eerst de exodus uit Jeruzalem gaan meemaken. De uittocht, zijn uitgang uit Jeruzalem. Om buiten de lege plaats te lijden en te sterven. En toen maakten Mozes en Elia hem daar op de berg der verheerlijking opnieuw bekend met de weg die heel dichtbij was. De weg die leidde allereerst naar de hel. Maar wat moet het voor Christus een vertroosting en versterking geweest zijn, toen hij daarna zijn vader hoorde zeggen, deze is mijn geliefde zoon, in de welk ik al mijn welbehagen heb. En was het zo ook niet in de hof van Gethsemane, toen hij daar kroop als een worm en geen man, en hij de toorn van God heeft aanvaard. Toen kwam er ook een engel, die hem voor een ogenblik ondersteunde en versterkte. Ja, zelfs in het allerdiepste lijden kwam Emmanuel niet om, omdat hij zo'n unieke middelaar is, gemeente. Hij is niet alleen mens, om te kunnen lijden en sterven, om zijn bloed te kunnen geven. Maar hij bleef ook God, om de zware toren van God over de zonde te kunnen dragen. En al moest je het in het allerdiepste punt van zijn lijden uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toch bleef zijn Godheid verenigd met zijn mensheid, en kon hij nog dieper, nog rijker, nog onbegrijpelijker voor ons menselijke verstand, in die diepste vernedering zeggen, God was met mij. Maar juist daarom ligt de zaligheid van de kerk zo vast, gemeente. En daarom wordt Christus zo dierbaar voor een arme zondaar die buiten hem niet meer voort kan leven. Want hij is niet in die diepe vernedering gebleven, maar werd door zijn vader uitermate verhoogd. En van die verhoging is ook iets gaan schitteren in het leven van Jozef, onze laatste gedachte, de verhoging na Jozefs vernedering. Hoor maar eens wat Stefanus voor de Joodse raad gaat getuigen. En God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypte, en stelde hem tot een overste over Egypte en zijn gehele huis. Waar ging de Heere aanvankelijk de weg van de verhoging openen? Ja, eigenlijk al in de gevangenis. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is wel zo. Want het was allemaal Gods voorzienigheid, het was allemaal Gods raad, dat juist in diezelfde gevangenis die schenker en die bakker terechtkwamen. En het viel allemaal onder Gods wijze leiding en voorzienigheid, dat ze daar in die gevangenis allebei een droom kregen. Want Jozef moest het gaan uitleggen. Jozef moest openbaren komen dat God hem genade en wijsheid ging geven. En toen hij ze op een morgens in hun cel zag zitten met bedrukte gezichten en hij vroeg wat er aan de hand was met die schenker en die bakker. Toen hebben ze hun dromen verteld en kreeg hij wijsheid van God om die dromen uit te leggen. En de bakker zou sterven. En de schenker die zou weer in ere worden hersteld. Was al een prediking voor Jozef. Zou hij ook in ere worden hersteld? En ik geloof dat dat in zijn hart geweest is. Dat de dromen van zichzelf teruggekomen zijn, maar dat ook met name die droom van die schenker is gaan spreken. Die werd uit de gevangenis weer verhoogd. En dat deed hem wat vragen aan die schenker. Zou u een goed woord willen doen bij de koning? Zou u weldadigheid willen bewijzen bij de koning? En zo heeft hij afscheid genomen van de schenker. Wat zou Jozef gedacht hebben? Wat zou u gedacht hebben? Weet u wat ik gedacht zou hebben? Volgende week ben ik bevrijd. Maar nee, Gods weg gaat altijd anders. Jozef moest nog 2 jaar wachten. Heilig zijn, o God, uw wegen. En 2 jaar later gaf de Heere Farao een droom. En toen niemand die dromen kon uitleggen, gedacht de schenker aan Jozef. Wonderlijk, hè, die wegen van God. Gebeurt dat op zijn tijd. Want de Heere werkt altijd op het wonder aan. Niet op Jozefs tijd werd hij bevrijd en verhoogd, maar op Gods tijd. En wat een wijsheid kreeg Jozef niet om de dromen van Farao uit te leggen. Wat een wijsheid kreeg hij niet van de Heere om Farao van advies te voorzien om een man aan te stellen die onder hem zou regeren. En wat een genade verkreeg hij niet in de ogen van Farao om onderkoning te mogen worden in Egypte. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, Jozef in elk geval niet. Toen hij in de diepe vernedering gebracht werd en hij op de omstandigheden zag. En vanuit de diepe vernedering werd Jozef verhoogd. Hij werd de tweede in het koninkrijk van Farao. Hij mocht overste worden in Egypte. Hij mocht alles regeren, het ganse huis van Farao. Hij kreeg een zegelring aan zijn hand. Hij kreeg een prachtig koninklijk wit kleed aan. Hij mocht rijden op de 2e wagen van Farao. Hij kreeg een andere naam. In plaats van Jozef ging hij Safnat Pahanea heten. Dat betekent behouden des levens. En hij kreeg Potifera, de dochter van een hele belangrijke dienaar van Farao, kreeg hij tot vrouw. Welk een verhoging voor de vernederde Jozef. Ja, en dat is nou ook een weg, die gaan ook Gods kinderen. Al kunnen ze het dikwijls niet bekijken. Maar de weg van vernedering, de weg van lijden, de weg van smart en tegenspoed leidt toch altijd naar de verhoging. Zien we dat niet in Gods woord? Welke vernederende weg moest David niet voordat hij verhoogd werd op de troon? Welke vernedering kende Mozes niet toen hij 40 jaar in de woestijn terecht kwam voordat hij het volk mocht verlossen? Welke vernedering kende Asaf niet, zoals we maandag hebben gehoord in de rouwdienst van broeder Westerink? Welke verdrukking heeft hij meegemaakt, maar de Heere verloste hem uit al die benauwdheden? En laat Petrus het in zijn zendbrief ook niet horen, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen, te zijne tijd? Ja, Gods kerk zal verhoogd worden hoor. En daarom kerk des Heeren in ons midden in de verdrukking. Het is een verdrukking van 10 dagen. Al lijkt het voor je waarneming misschien wel 10 jaar. Al lijkt het voor je waarneming misschien wel 10 eeuwen. Maar als Gods woord zegt 10 dagen, dan bedoelt de Heer in het licht van de heerlijkheid die komt. En daarom zal de ganse kerk des Heeren uit de grote verdrukking eens eeuwig worden verhoogd. En bij tijden mogen ze iets in dit leven ervaren. Als God overkomt, als Christus overkomt en hij uit zijn volheid genade voor genade gaat schenken. En waarom zullen ze verhoogd worden? Omdat Christus verhoogd werd. Want als Stefanus hier voor de Joodse raad Jozef mag voorstellen in zijn verhoging, dan predikt hij ten diepste Christus in zijn verhoging. Christus die de zaligheid niet alleen verworven heeft, maar nog steeds, hoort u dat, nog steeds als die verhoogde middelaar dat toepast in harten van zondaar. Paulus die schrijft in een van zijn brieven, God heeft zijn zoon opgewekt uit de doden en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij. Wat kan er op je afkomen in deze wereld? Wat kan er op je afkomen in de kerk? Wat kan er op je afkomen in je gezin? Wat kan er op je afkomen in je persoonlijk leven? Maar boven dat alles staat die verhoogde middelaar die alle macht heeft in hemel en op aarde. En God heeft hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem gezet tot een hoofd van zijn ganse gemeente. Zijn de trappen van Christus' verhoging voor u ook al dierbaar geworden? Jozef werd regeerder in gans Egypteland. Zo heeft Christus alle macht in hemel en op aarde. En straks, we zullen het volgende week gaan horen, gaat Jozef de schuren openen. En dan gaat hij ook weer zijn, dan gaat de Heere die broers in een onbegrepen weg brengen. In een eerste en een tweede gang naar Jozef. Maar hij zal zich gaan openbaren als de Safnat Paanea, de behouder des levens. En hoeveel te meer is Christus, die grote behouder des levens, gemeente. O, hij regeert in de hemel als die grote Safnat Paanea. Zijn vader heeft hem opgewekt uit de doden, tot rechtvaardigmaking van zijn kerk. Hij stond op uit het graf, niet meer beladen met de zondeschuld van zijn bruid, maar met een kleed reiner en witter als het kleed dat Jozef kreeg van Farao. Het kleed van de rechtvaardigmaking, verworven door het bloed van Christus. Het kleed van zijn heilige making, om zijn kinderen daarin te oefenen. En hij werd zo opgenomen in de hemel, waar hij de voorspraak is bij de Vader voor zijn kerk. En uit de hemel giet hij zijn hemelse gaven uit in het hart van zijn kerk. Vertroost hij, onderwijst hij, vermaant hij, ontdekt hij, ja vernedert hij ook om steeds weer te verhogen. Ja, daar in de hemelgemeente, daar zijn schuren, die liggen zo vol van genade. En dat voor de grootste der zondaren, die grote Safnat Paanea, die heeft een kabinet van het genadeverbond vol liggen met genade voor zijn kerk, voor arme zondaren. Want de oude dichter heeft het toch gezongen, gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Hij werd gezet aan vaders rechterhand. Ziet hij je komen? Ziet hij je dagelijks komen aan zijn voeten? Ziet hij je dagelijks knielen bij zijn geopend woord? Met gevouwen handen. Want daar is hij als de verhoogde middelaar. Om nog steeds zondaren zalig te maken en zijn kerk te regeren rechtvaardig, zo wijs, zo zacht. O, welke middelaar is Christus? En een ieder die werkelijk als een arme zondaar mag terechtkomen naar zijn voeten bij die grote Safnat Paanea, die zal het echt gaan ervaren, hoor, al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Kom toch, wat heb je nou nodig? Waar heb je hem nou voor nodig? Met welke leegte loop je nou in je hart? Met welk gemis loop je nou door de wereld? Waar ga je ziel nou toch naar uit? Is het om weer eens, zoals een kind van God in Barenecht hoorde zeggen, een toeknik te krijgen van hem? Om weer eens iets van die genade kruimels te krijgen, al was het maar een kruimeltje. Om dan te ervaren, hij is de Safnat Paaneia, de behouden des levens. En er is in hem zo'n overvloed voor de grootste der zondaren. Hij schenkt het leven aan dode zondaren. Hij maakt het als die verhoogde middelaar waar, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En vanaf die plaats onderhoudt hij, als de grote Safnat Paaneia, zijn kinderen, zijn arme volk hier op aarde, die niet verder kunnen komen dan een arme en een ellendige. Maar bij tijden mogen weten, nu leeft hij daar altijd, om voor zijn kerk te bidden. Hij vouwt zijn handen voor het aangezicht van zijn vader. Dat zijn doorboorde handen, en op grond van zijn offer hoort zijn vader hem altijd en schenkt hij uit zijn volheid genade voor genade. En dan wil hij door woord en geest afdalen tot zijn arme kerk, die steeds weer hongert en dorst naar zijn gerechtigheid. En hij laat het weten, steeds weer opnieuw, als die grote behouder des levens, als die grote Safnat Paaneia, ik ben tot mijn hof gekomen. O, mijn zuster, o bruid, ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Hoort u de volheid uit de schuren van Christus? Ik heb mijn wijn, mitsgades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O grote Safnat Parnea, behouden des levens in de hemel. U bent door uw vader zo uitermate verhoogd, nadat u zo diep werd vernederd. En uw kerk moet uw voetstappen drukken achter u aan. En toch is het waar, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daar wilt u de prediking van het woord voor gebruiken. U maakt nog steeds zondaren van dood levend, Heere. Mag het ook in het midden van de gemeente openbaar komen, onder kinderen en ouderen en jongeren. U ondersteunt nog steeds wie voor het onheil zwicht. U ontsluit nog steeds uw hand, milddadig. U regeert uw kerk, u onderwijst nog steeds. Doe het, Heere, blijf met ons. En dat we ook persoonlijk en als gemeente mogen ondervinden, ook als er veel in het midden van de gemeente gebeurt. Want God was met hen. Wat zou dat groot zijn, dat uw naam, Immanuel, ook in het midden van onze gemeente mag schitteren. Niets verdiend, maar alleen uit genade ontvangen. Hartelijk dank dat uw woord deze morgen gepredikt mocht worden. Brengt u ons vanavond weer samen om verder te luisteren naar het onderwijs uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145, vers 5. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.